Vader, we danken u dat we ook hier vanavond weer bij elkaar mogen zijn met uw woord in ons midden. Dank u voor die machtige Efezebrief. Dank u wel voor uw trouw, goedheid, genade, zegeningen in Christus, te midden van de hemelingen. Vader, het is heel rijk. En ja, hoe langer hoe meer beseffen we dat die rijkste schat inderdaad u bent, uw woord is. Vader, dank u wel dat we van u zijn, dat we kinderen van u zijn, ja zelfs zonen van u. Dank u wel voor de geest van het zoonschap die ons heeft gegeven. En dat we geplaatst zijn om als zonen ingezet te worden. En dank u wel dat u dat nu al doet en ook straks in volheid als we inderdaad boven zijn, te midden van de hemelingen. Vader, dan dank u voor die hemelse roeping waarmee u ons roept. En u roept ons ook tot een wandel die waardig is aan de roeping waarmee we geroepen zijn, een zeer hoge roeping. En ja, Vader, dank u wel voor het geweldige voorbeeld van Christus, dat hij zichzelf totaal heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, u tot een welriekende reuk. En Vader, mag ook ons leven zo zijn dat het voor u een welriekende reuk is. Vader, dat we ons leven mogen weten te zijn in uw handen, overgegeven aan u. Vader, dank u wel dat u ons ook daar vanavond bij bepaalt. Vader, we danken u voor verbondenheid ook met de broeders in Duitsland en ook in Amerika. We danken u dat u ons dat geeft en dat we zo die verbondenheid ook mogen uitdrukken in soms een wederzijds contact. En we weten ook dat we voor elkaar bidden. En we bidden ook voor broeder Esplana in de Filipijnen. We willen ook hem erbij zijn in zijn evangeliewerk, in zijn gemeenteopbouwwerk daar, in dat moeilijke gebied waar hij zit. Vader, wil hem erbij zijn en dank u wel dat hij toch in vreugde en dankbaarheid dat werk mag doen. Dat we hem ook af en toe mogen voorzien van de nodige lectuur. We danken u dat geeft, Vader, en mag ook daar dat woord van u, Heer, snelle voortgang hebben en verheerlijkt worden. Vader, zo dank u dat we al zoveel jaren ook hier in Nederland daarmee bezig mogen zijn. Vader, wat toch heel bijzonder is. En ja, Vader, de geweldige waarheden uit uw woord, die zo kostbaar zijn en die zo nog vaak onbekend zijn bij veel gelovigen. Vader, dank u wel dat u ons wilt benutten als instrument in uw hand om dat verder bekend te maken. We danken u dat u dat wilt geven. Leidt u zo ook vanavond in het spreken en in het luisteren. Vader, dat ons hart geopend mag zijn voor wat u zegt. En dat onze gedachten zich daarop richten. Vader, dank u wel dat we zo bezig mogen zijn met deze dingen. Geeft u daarin wijsheid, woorden, dat het geleid mag zijn door uw geest in alles. Vader, daar dank u voor. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Efeze 5, het stukje waar we nu mee bezig zijn. Dat is vers 1 tot en met 7. En u kunt ook meelezen op de dia's of eventueel in uw Bijbel. Dan lezen wij de concordante tekst. En daar staat in Efeze 5, en dan lezen wij met elkaar vanaf vers 1 tot en met vers 7. Wordt dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven, als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veeleer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Tot zover de tekst. En we hebben de vorige keer stilgestaan bij vers 3 en 4, hè, zoals we dat net gelezen hebben. En we hebben toen ook gekeken naar die schandelijkheid, dwaze taal en insinuatie. We hebben de vorige keer daar wat dingen van gezegd. Schandelijkheid, dat wat schandelijk is. En als mensen, ja, dat komt maar al te snel uit de mond van mensen. Waaruit je kunt zien wat in het hart is. Want de Heer Jezus die zegt, ja, vanuit de overvloed van het hart spreekt de mond. Matteüs 12. Dat hebben we toen ook gezien met elkaar. En dwaze taal, dus leeg, dat is allemaal leeg. Insinuatie, dubbelzinnigheid, dubbelzinnig spraakgebruik. Wat te maken heeft ook vaak met, als dubbelzinnig is, dat met een gedachtenleven wat niet klopt, wat onrein is. Dan komen dan dubbelzinnige opmerkingen uit voort. En die niet passend zijn, want dat zou zeker bij gelovigen niet passen om zulke taal te uiten. En dan zegt Paulus als tegenstelling daarbij, maar veel eer van dank. En dat is ook iets dat we altijd ons kunnen aantrekken. Paulus komt daar in zijn brieven, gaan we ook lezen, regelmatig op terug. Dat, ja, die dankbaarheid. Hè? Want als mensen zijn we al te snel geneigd om te kijken naar wat we niet hebben. Maar als we omhoog kijken naar onze Heer en wat we wel hebben mogen ontvangen, dan is dat heel rijk, dan is dat heel veel. En dan hebben we alle reden tot dank. Hè? We zouden iedere dag overvloeien van dank, om het zomaar te zeggen. Nou, u ziet al dat woord, hè? Ik heb dat even uitgeschreven, eucharistia, en daar zit natuurlijk het woord genade in. Dus als het hart vol is met Gods genade, dan kan het niet anders, dan ben je een dankbaar mens. Want ja, wat heb je wat je niet hebt ontvangen, hè? Zegt Paulus tegen de Corinthiërs in 1 Corinthië 4. En dat beseften die Corinthiërs niet zo, hè? Als ik even voorzichtig zeg. En dat schoot ook tekort in dankbaarheid, want ja, ze hadden heel veel kritiek op Paulus. Het was hier te kort en daar te lang en noem alles maar op. Hè. Dat is zoals ze dat dan tegen elkaar zeggen. En zo was het ook in die tijd. En waar zat nou die dankbaarheid? Want Paulus wijst daar wel op, wijst die Corinthiërs daar wel op. Hè. En met name die eerste versen spreekt hij wel over dat ze enorm rijk zijn geworden. 1 Corinthië 1, hè, dat eerste hoofdstuk. Dat ze enorm rijk zijn geworden in Christus Jezus. En dat ze geweldig veel rijkdom hebben en dat ze daarom alle reden hebben om dankbaar te zijn. En ja, als ik het letterlijk vertaal, is het wel genadigheid. En ja, dat is dat staat tegenover die hebzucht. Hè? Want Paulus die noemt dan in dat derde vers dat laat dat zelfs niet onder jullie genoemd worden. Wat niet? Nou, hoererij, onreinheid en de hebzucht. En de hebzucht is dat je steeds maar meer wil hebben. Meer hebben. En dat is ook al een teken, hè? Als je steeds maar meer wilt hebben, dat je waarschijnlijk niet zo'n dankbaar mens bent. Want je wil altijd maar meer en meer. En daar is onze hele maatschappij natuurlijk op ingericht. Hè? Dat je maar steeds, mensen, er wordt steeds maar de mensen dingen aangereikt en steeds iets wijsgemaakt van dat heb jij nodig, terwijl je het helemaal niet nodig hebt als je er goed over nadenkt. Maar de begeerten worden wel gewekt. Hè? Reclame doet daar natuurlijk alles aan. En we worden er zo mee overspoeld dat we al niet meer merken dat we ermee overspoeld worden, denk ik wel eens. Hè, met al die reclames. En terwijl we alles al hebben natuurlijk. We hebben alles nodig. Hè? Paulus die zegt ook, ja, wat nodig is. Wat je nodig hebt is voldoende te eten, een dak boven je hoofd en voldoende kleding. En als je dat hebt, dan is dat genoeg. Als je daar tevreden mee bent, dan is dat, dan heb je een groot kapitaal. Hè? Tevredenheid met godsvrucht. Dat zegt Paulus in 1 Timotheus 6, meen ik. Tevredenheid met godsvrucht, dat is een groot kapitaal. En dat is niet iets, een grote bankrekening hebben. Alhoewel, figuurlijk gesproken natuurlijk wel, want ja, een grote bankrekening hebben we boven. Hè? Dat is, maar dat gaan we allemaal nog zien natuurlijk met elkaar. He, dan als we weer bij elkaar zijn bij de bazuin. Daar verheugen we ons op. Dan zien we al die ons ontslapen, ontvallenen, zien we dan weer terug. En dan het erepodium. Dat is natuurlijk ook nog wel iets wat gaat gebeuren. Dan gaan we 8 februari in Sint-Philipsland gaan we er weer over verder, het erepodium. En dat is wel nodig, denk ik. He? Het erepodium, gelovigen met elkaar, hè? Dan zeggen we nou, geloven we onderling. Daar moet nog wel wat gebeuren op dat erepodium. Ja, maar goed, Daar zal ook loon, hè? We krijgen daar ook zelfs loon. En zelfs applaus, hè, hebben we ook gezien. Applaus krijgen we daar zelfs ook nog. Ja. Maar dank, we kunnen daar al in feite, want we hebben het nu over danken. Hè? We kunnen van tevoren eigenlijk al danken. God danken voor die sessie die dan gaat komen, hè, op het erepodium, bij dat erepodium, de Bema. Want ja, dan gaat alles wat tussen broeders en zusters nog zat, dat gaat de Heer wegnemen. En de Heer gaat alle motieven van het hart laten zien. En dan komt alles in het juiste licht te staan, in het licht, in zijn licht. En dan valt dus het juiste licht erop. En dan ga je ook zien de nuance waar je die misschien nu nog mist om... Ja, de hartsmotieven komen daar naar voren. Hè. Dat zegt Paulus allemaal in 1 Korinthe 4. Hè. Dat kan je zo teruglezen in de brieven. En 1 Korinthe 3 trouwens ook, is die er al mee bezig. En dat is alle reden om dankbaar voor te zijn. Dat de Heer dat allemaal recht gaat zetten. Nu zijn er heel veel dingen waarvan je beseft van dat is heel moeilijk. En er zijn ook dingen die zijn gebeurd en die kunnen niet meer rechtgezet worden. Als we hier nog op aarde zijn. Maar de Heer gaat dat dan rechtzetten. En dat is natuurlijk geweldig, hè, dat we dan op die manier... Door de Heer daar, de Heer zal daar op de juiste wijze, want de Heer weet alles. Wij weten maar heel beperkt dingen van situaties en over elkaar, maar de Heer weet alles. En dat licht van Hem, dat is dan voldoende en dat zal ook voor ons voldoende zijn om dan daarna vol ingezet te worden. Want dan is er, als dat hele lichaam van Christus daar compleet is en al die belemmeringen die er eventueel nog zaten tussen broeder en zuster zijn weggenomen, dan kunnen we daarna vol met z'n allen die bediening in waar de Efezebrief over spreekt. De bediening te midden van de hemelingen, boven. Dat is natuurlijk geweldig, hè, dat we daar naartoe gaan. Dank, dankbaarheid. We mogen God danken. Nou, Paulus die spreekt daar ook over in Colossense 2, over die dankbaarheid. Zoals jullie dan Christus Jezus de Heer aangenomen hebben, wandelt in hem. En let op hier de toevoeging. Hè? Christus Jezus, de Heer, de Kyrios. Dat is dus degene die het in ons leven voor het zeggen heeft. Wij staan onder hem, onder die Kyrios. Nou, wandelt in hem. Hè? Wandelt in Christus Jezus. Dat is onze ware wandel. En geworteld en opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals jullie erin werden onderwezen, daarin overvloeiend in dank. Daarin overvloeiend in dank. Laat de Engelsen zeggen dan, let that sink in. Hè? Laat dat even in je hart bezinken. Overvloeiend in dank. Hoe is het nou bij mij? Kun je dan als gelovige afvragen. Vloei ik over in dank voor alles wat God gegeven heeft en nog gaat geven? Ik denk dat Paulus dat niet voor niks zegt in Colossense 2. Ik denk dat het niet voor niks dat hij dat opmerkt. Omdat die denk onder gelovigen dat wel zag. Dat die gelovigen niet altijd even dankbaar waren voor alles wat God gegeven had. En nog geeft. He, daarin overvloeiend in dank. Nou, een hart vol genade vloeit over van dank. En die genade die wordt steeds verkondigd in dat evangelie. En ja, dat is toch het bekende wat we met elkaar dan overwegen. Wat is dat als nou die dank in jouw hart tekortschiet? Hoe kan het dan meerder worden? Nou, luisteren, horen en lezen. Die woorden van God, want die komen in je hart, hè, wat door de poorten van je oren en ogen naar binnen komt, zegt Spreuken, dat is al een hele oude Spreuken 4, hele oude les hoor, van Salomo. Dat komt in je hart. Dat wat door je ogen en oren naar binnen komt, dat komt in je hart. Dus als die genade door het evangelie naar binnen komt bij je, dan komt dat in je hart. En dan wekt dat dankbaarheid in je hart. En als dat luisteren in jouw leven afneemt, en als dat gebed afneemt, dan zal die dankbaarheid ook afnemen. Ik denk dat dat, hoe zeggen ze dat in het natuur- en scheikunde lokaal communicerende vaten? He, dat zo werkt het denk ik wel een beetje. He, dat overvloeiend in dank. Het is een overvloeiend rijk, genadevol evangelie. Overstromende genade. He, Romeinen 5, favoriet hoofdstuk van Andries. Overvloeiende genade. En als je hart daarmee vol is, was, ja, of is nu, dan vloeit denk ik je mond daar ook van over. Want ja, de Heer zei het, ik citeerde het al net, waar het hart vol van is, als het vol van is van die genade, dan komt het er ook uit. Dan is er ook die dankbaarheid die naar buiten komt in je gebed en dank. Dat kan niet anders. En zoals jullie erin werden onderwezen. Paulus had het via Epaphras dan in Colosse ook neergelegd. We behandelen nu Handelingen 19 in de studies Handelingen. Nou, dan spreekt Paulus langere tijd, 2-3 jaar in Efeze. En dan hoorden allen die in Azië zijn dat evangelie. En dat is natuurlijk een geweldige tijd geweest. Waarin ook in Colosse dus een ecclesia ontstond. Met name door het werk van Epaphras. Die daar als medewerker dan was. En ze zijn dus onderwezen geworden, die Colossus, door het evangelie van Paulus. Want dat is toch wezenlijk anders dan het evangelie van de besnijdenis. Dat is een beetje een moeilijke fase waar we dan in zitten in Handelingen. Omdat Paulus daar en naar de Sjoel gaat, evangelie van het koninkrijk, en zijn evangelie spreekt, het woord van de Heer, het woord van de Kurios. En dat deed hij in Efeze, in de school van een zekere Tyrannus. Wij kennen dat woord wel, dat heeft bij ons een wat negatieve klank. Hè? Een tiran, dat is een alleenheerser. Maar je kan het ook positief zien, hè? In de school van de heerser. En wie is de heerser? Hè? 2 jaar lang hebben we gezien. Mogelijk is dat een beeld van 2000 jaar. Zou kunnen, hè? Zou je erin kunnen zien, als je dat wil. Maar dan die tiran, die heer, die heerser, die heer die daar is. Hè, heerser, de heer. Nou, de 2000 jaar zou het woord van de heer klinken in die school. En het is goed als je in die school van Paulus zit. Want dan hoor je dat juiste woord wat je moet horen in deze tijd. En dan komt ook die dank, hè, zoals jullie erin werden onderwezen. En als je niet laat onderwijzen of je niet wil laten onderwijzen, ja, dan hoor je ook niet en dan gaat het hart ook niet resoneren. Dan gaat het hart ook niet meeklinken met die genade, met die dank. Hè? Dus overvloeiend in dank, zegt Paulus in Colossense 2. En hij zegt dat ook in Efeze 5, hè? Dat is wat verder in het hoofdstuk. En daar komen we dan nog misschien op. Altijd dank brengend voor alles. En dat vindt u misschien wel een moeilijke. In de naam van onze Heer Jezus Christus, aan God en aan de God en Vader. Altijd dank brengend voor alles. Ja, daar word je toch wel even stil van, denk ik. Dat betekent dus dat al datgene waar je in je leven in zit, of de fase waar je nu in je leven in zit, of de druk die groot is, of de moeilijkheden zijn groot, of het lijden is daar. Ja. En dan zegt Paulus, dan komt Paulus toch met dit woord, altijd dankbrengend voor alles. En kan dat? Ja, dat kan. Omdat we daarnaast ook die gebedsgids hebben uit Filippenzen 4, dat we alles met gebed en smeking, met dank, daar hebben we hem weer, hè, met dank bekend mogen maken bij God. Kijk, en als je het niet bekend maakt, als je niet of weinig bidt, dan maak je het ook niet bekend bij God. En dan moet je ook niet gek opkijken dat die vrede in je hart wat wegcijpelt en dat er allemaal onrust in je hart komt, dat er allemaal angst in je hart komt, dat er allemaal, nou, noem alles maar op, hè, al die akelige dingen. Maar als je met gebed en smeking, met dank, de dingen bij God brengt, dan gaat die machtige vrede van God, die gaat dan jouw hart en jouw gedachten behoeden in Christus Jezus. Zelfs als in een vesting, hè? Er wordt daar een militaire term nog gebruikt door Paulus. En dat is dan moeilijk voor ons, hè? Want de omstandigheden in ons leven, die nodigen altijd niet, vaak niet direct uit om dankbaar te zijn, om God dankbaar te zijn. Maar Paulus zegt hier toch altijd dankbrengend voor alles. Hoe kan dat? Wat was dan het geheim van Paulus? Nou, hij was zich bewust dat alles in zijn leven werkte samen tot wat goed is. Dat is ook Romeinen 8. Hè? Dat is ook de Romeinenbrief. Romeinen 8. Alles, God doet alles samenwerken tot wat goed is in ons leven. En dat zijn juist de dingen die tegenzitten. Want ja, kijk, die goede dingen, die zijn al goed. Maar juist die dingen die tegenzitten, daarvan zegt Paulus dat alles, God doet alles in ons leven samenwerken tot wat goed is. Dat is niet onze weg, dat is niet altijd voor onze ziel of voor ons lijf prettig, maar het is wel zijn weg. En daarmee is het ook de beste weg. Dat is ook de weg waarvoor we dan kunnen danken. En het punt is dat wij wel eens niet dankbaar kunnen zijn voor zaken, omdat wij het niet begrijpen of omdat wij het nog niet begrijpen. En ja, dat is de weg die toch God met ons gaat, hè? En Paulus zegt ook, dankt in alles. Want dit is Gods wil in Christus Jezus voor jullie. En dit is Gods wil. Dus in diezelfde zin spreekt Paulus hier aan de Thessalonicenzen. Hij schrijft in diezelfde zin van danken in alles, schrijft hij over Gods wil. Dus wat jou overkomt in je leven, dat gaat natuurlijk niet buiten Gods wil om. Dat gaat niet, en zeker niet buiten zijn, dat kan nooit buiten zijn bedoeling vallen, want hij werkt er altijd zijn bedoeling mee uit. Dit is Gods wil in Christus Jezus voor jullie. Dus die dankbaarheid, die zou ons mond vullen, om het zo maar te zeggen. Hè? Niet zotte taal, dwaze taal, leeg, dubbelzinnig, dat allemaal niet. Paulus zegt, veeleer dank, dankbaarheid. En dat is wat we, ja, als je dat even redeneert kennen, dan kan het niet anders. Dan krijg je een dankend leven als gelovige. He, en dat is toch nog beter dan, en natuurlijk denken we veel na over de dingen. Dat is ook heel goed om aan de hand van Gods woord na te denken over dingen. Maar dat is natuurlijk niet alleen. We zouden ook nadanken over die dingen. Dat is één letter verschil. Maar je denken kan zo snel met je op de loop gaan. Dat zegt onze gebedsgids in Filippenzen 4 ook. Die gedachten die kunnen je zo bezighouden, die kunnen je bespringen, die kunnen je doen tollen in je hoofd en noem alles maar op. Die gedachten, dat kan allemaal zo snel gaan. Maar danken, danken, dat brengt rust in je leven, dat brengt ook ordening in je gedachten. En je gaat het ook aan God relateren. Hè? We zouden alles wat ons overkomt nooit loszien van God, van de plaatser. Nooit zien, los dus zien van zijn liefde. Dat kan niet. We kunnen niet loszien van zijn liefde wat hij doet. En ja, dat is alle reden om hem te danken natuurlijk. Paulus die zegt dat natuurlijk niet voor niks in dit stukje. Dat is voor onze praktijk van elke dag. Dit is het stukje voor onze praktijk van elke dag. Dat we hem danken in alles. En dat is een weg, dat is een proces. Dat kun je niet zomaar van de een op de andere week. Maar dat is een proces van jaren dat je dat leert om te danken. Dat je dat leert om de dingen vanuit God te zien. Dat is allemaal een proces waarin je ook groeit. En waarin je door moet groeien. En daartoe hebben we ook dat voedsel nodig uit Gods woord. En zeker het vaste voedsel hier uit deze brief. Uit de volkomenheidsbrieven zoals we dat dan zeggen. Dat is heel hard nodig zodat wij standvastig worden in ons geloof, dankbaar en niet heen en weer gaan met allerlei windrichtingen, om het zo maar te zeggen. Dan begrijpt u wel wat ik bedoel, hè? Allerlei windrichtingen. Dankt in alles, want dit is Gods wil. En dan heeft Paulus het over het koninkrijk van Christus en van God. Want hij zegt in vers 5 iets over die akelige zonden of zondaren, die dus kennelijk ook in de Ecclesia het lichaam van Christus voor kunnen komen. En daar zegt hij iets over. En dat verbindt hij aan het koninkrijk van Christus en God. En dat is een moeilijke, of moet ik zeggen een harde noot om te kraken voor ons als gelovigen. Misschien wel. Nou, we gaan maar eens kijken wat Paulus nou precies zegt. Want dit nemen jullie waar, staat er eigenlijk. Hè. We hebben dat vertaald met de zien. En als u de concordante tekst erbij pakt, als we straks dat boekje hebben, dan zult u zien dat bij dat zien een sterretje staat. Want er staat eigenlijk in de grondtekst waarnemen, het Griekse woord eido. En waarnemen, dat doe je zowel met je ogen als met je oren, of eventueel met je tast. Maar vooral ogen en oren, denk ik. Dit nemen jullie waar, zegt Paulus, of dit zien jullie, zo hebben we het dan vertaald. En erkennen jullie, en dat er staat dan dun gedrukt, want er staat alleen kennen. Hier staat niet epigno, maar hier staat alleen dat kennen. Dit nemen jullie waar en kennen of erkennen jullie. En dan gaat dat over dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige die afgodendienaar is. En daar hebben we de vorige keer ook al even bij stilgestaan. Een hebzuchtige is een afgodendienaar, daarom wordt hij ook in dit rijtje genoemd, om het zo maar te zeggen. Het is een heel akelig rijtje, een rijtje van drie. Maar, en hier gaat het over dezelfde zonden, maar hier gaat het over de zondaren, dus degene die dat doen, als die in vers 3 genoemd werden. In vers 3 werden genoemd hoererij, onreinheid en hebzucht. Dat zijn zeg maar de zonden, maar hier gaat het over de mensen. Over de zondaren. En die wordt het over een hoereerder. Nou, dat heeft te maken met verkopen. Het woord pornos in het Grieks. Dat heeft te maken met het woord pernumi. En dat betekent verkopen. Dus dat heeft te maken met ja, jezelf verkopen of jezelf geven aan iemand die zich verkoopt. Hè, die het eigen lichaam verkoopt. Haar of hem eigen lichaam verkoopt, hè, moet ik dat zeggen. Dat kan natuurlijk alle kanten op tegenwoordig. Hè. En dat was in die tijd ook zo, in Paulus' dagen. Of onreine, of hebzuchtige. Dus die drie noemt hij dan, hè, maar dan hier als mensen die dit doen. En daarvan zegt Paulus... geen lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. En dit is natuurlijk wel een moeilijke, want ja, dit wordt aan gelovigen geschreven. En helaas komen deze dingen onder gelovigen voor, anders zou Paulus het niet hoeven te schrijven. En als u zegt van nou... Ja, nou ja, ik bedoel 1 Korinthe 5. Daar spreekt toch Paulus expliciet over een geval van hoererij onder de Korintiërs. Dus dat kwam voor in die gemeente. En dat komt voor onder waarachtige gelovigen, christenen, hoe moet je het zeggen. Komt voor. En daarvan zegt Paulus, geen enkele hoereerder of onrein of hebzuchtige lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Maar ik heb het woord koninkrijk hier cursief gezet om even u de aandacht erop te vestigen. Daar gaat het over. We kunnen ook even kijken waar het niet over gaat. Het gaat hier niet over het lotdeel, want daar spreekt Paulus ook over in zijn brieven. Over het lotdeel van eonisch leven, want dat is een genadegeschenk. Als je een waarachtig gelovige bent, dan heb je het genadegeschenk beloofd gekregen eonisch leven. Dat is een genadegeschenk, dat kun je niet verspelen. Dat kun je niet verspelen als gelovige. Hoe diep een gelovige ook eventueel zou kunnen zinken in het vlees. Hè? Paulus zei, ja, de kracht, we zijn met de kracht van de Heer Jezus Christus verzameld in de geest met die gemeente in 1 Korinthe 5. En geven we diegene over aan de tegenstander. En die kwam later tot inkeer, die kwam later tot berouw. Die kwam tot besef dat, wat heb ik gedaan? En die kwam terug van die verkeerde weg. Gelovigen. Dus het komt voor. Maar kun je dan je lotdeel eonisch leven verspelen? Genadegeschenk? Nee, dat kan je niet verspelen. Niet mogelijk, want het is genade. Dus het gaat hier niet over het lotdeel van eonisch leven verspelen. Want dan zou het betekenen dat als mensen in zo'n leven terecht zouden komen, gelovigen in zo'n leven terecht zouden komen... en daarin doorgaan, in dat leven doorgaan, die zouden dan de bazuin missen, om het zo maar te zeggen. Als ik even heel straight dat zo mag zeggen. Maar dat is hier niet aan de orde. Dat is hier niet aan de orde. Wat hier aan de orde is, lottoedeling hebben in het koninkrijk van Christus en God. Dus Paulus zegt hier niet, geen toegang hebben tot het koninkrijk van de hemelen of van Christus of noem maar op. Daar gaan we dieper op in zometeen, op koninkrijk. Het begrip koninkrijk in de Bijbel. Daar heeft Paulus het niet over. Hij heeft het over lottoedeling hebben in het koninkrijk van Christus en van God. En wat zegt Paulus dan met zo'n zin? Want oppervlakkig gezien zou je zeggen als gelovig, nou, dan zou je nog je redding kunnen verspelen, maar het is toch genade. En dan kom je in je denken natuurlijk, in je geloof in de knoop. Wat is nu het begrip koninkrijk in de schrift? En daar gaan we toch wat dieper op inzoomen vanavond, omdat dat denk ik toch goed is dat we dat even met elkaar weer vaststellen. En dit heeft natuurlijk ook te maken met aspecten van de Bema of het erepodium. Hè? Maar daar gaan we misschien op 8 februari of misschien een keer daarna over hebben. Maar dat heeft daar wel mee te maken. Basileia, dat is het Griekse woord voor koninkrijk. En ik zal u niet vermoeien met de oeverloze discussies die binnen de christenheid gevoerd worden over het begrip koninkrijk. Want daar is zo ongelooflijk veel verwarring over. En dan zeg ik het toch voorzichtig. Koninkrijk, dat is een door een koning beheerst gebied, hè, zo kennen wij dat, hè, zeggen we dan, uit het dagelijks leven of uit het leven in deze wereld. Een koninkrijk is een door een koning beheerst gebied, ook het volk, of de macht en de waardigheid die daarbij hoort. Dus dat is in feite een definitie uit de Stiefwoordconcordans, moet ik dan zeggen, van de Duitse, bij de Duitse concordant des Neues Testament. Ja, dit is dan de definitie. En ik denk dat dit heel goed is om deze definitie goed te leren kennen. Ja, het is dus niet alleen een gebied op aarde wat door een koning beheerst wordt, ja, zoals in het verleden koning David of koning Salomo had. Maar het gaat ook om het volk, want ook het volk Israël zal ingezet worden als koningen, als een koninklijk priesterschap. En die zullen dan over de aarde gaan regeren, over de volkeren. Maar ook de macht en de waardigheid die bij koninkrijk hoort, of bij koningschap hoort. Dat valt allemaal onder dat begrip koninkrijk. Er wordt genoemd in de Bijbel het koninkrijk van God en van de Vader. En dat is in wezen een vorm van beeldspraak. Waarom? Omdat onze God en Vader natuurlijk geen letterlijke aardse koning is. Nee, hij is onze God en Vader. Hij is geest. Dus vandaar dat we zeggen, als er genoemd wordt koninkrijk van God en van de Vader, dan is dat in feite een vorm van beeldspraak. Dus er wordt iets wat wij kennen hier op aarde, wordt gezegd van ja, dat is God in hoogste instantie. Maar dan natuurlijk in het geestelijke bereik. Christus zal letterlijk koning zijn over Israël. De koning van Israël zal hij zijn. Over heel Israël, alle 12 stammen moet ik dan zeggen. En over de volkeren, de wereld, hè, zoals het in de Openbaring beschreven staat. Hij zal dan zijn koningschap vestigen en hij zal zijn koning van de koningen. En natuurlijk denkt u daarbij Heer van de Heren. Ja natuurlijk, dat is toekomstmuziek, dat gaat allemaal nog komen. Dus dan is de hele aarde in feite onder zijn beslag gekomen, in principe alle volkeren, dat gaat wat tijd nodig hebben voordat het echt helemaal overal is doorgedrongen. En dan zullen ze zich al dan niet vrijwillig of geveinsd onderwerpen aan dat koningschap van Christus via Israël. En dan is in feite de hele aarde als zijn koningschap, als de zoon des mensen, valt dan onder zijn koninkrijk. Hè? God is alleen als een koning in zijn macht en waardigheid. Dus de macht en waardigheid die wij kennen bij een koning, dat is een plaatje, zou je kunnen zeggen, van de macht en waardigheid die God heeft over zijn hele schepping. Alles. Dat is zijn hele koningsbereik, om het zo maar te zeggen. Kijk, we kennen dat bij huidige koningen, alhoewel die toch in de regel een, laten we maar zeggen, een ceremoniële functie tegenwoordig vervullen. Wij kennen in Nederland een constitutionele monarchie. Heb ik wel eens geleerd op middelbare school een keer. Constitutionele monarchie. Dat wil zeggen, er is een grondwet. En die grondwet die zegt dat de macht ligt bij de regering en het parlement. En de koning die mag wetten ondertekenen. Die heeft een meer ceremoniële functie. Die bekrachtigt dan die wet door een handtekening. Maar dat is niet per se waardoor een wet echt wet is. De politieke macht ligt bij de regering en het parlement. Zo hebben we dat ook in Nederland en andere landen ook, hè, kennen dat ook. En wat lees je in de schrift? Wat lezen wij in de schrift over koning? Nou, wij lezen over, en daardoor komt ook die verwarring vaak, omdat er verschillende termen worden gebruikt in de schrift. Er wordt gesproken over het koninkrijk achtereenvolgens van de hemelen, van God, van de Vader, van Christus, van de zoon van Adam en van de zoon van zijn liefde. En ja, voor al die, met al die toevoegingen, daar wordt dus allemaal het woord koninkrijk gebruikt. En dat maakt het zo verwarrend. Want wat is nou wat? Is dat nou allemaal hetzelfde? Nee, het is niet allemaal precies hetzelfde. Er wordt natuurlijk niet voor niks in de schrift worden diverse uitdrukkingen gebruikt. En dan moet je dus leren uit de schrift, en daarvoor heb je onderwijs nodig. Dan moet je dus leren wat die termen allemaal betekenen. En alleen dan kom je uit de verwarring die overal is. Een voorbeeld. Dat kennen wij wel, hè? Matteüs 19, een bekend voorbeeld. Daar komt die rijke jonge man, die komt bij de Heer. En die zegt van, nou, ik heb van jongs af aan, heb ik me gehouden aan de Torah enzovoort. En ja, in feite kwam het op meer, hij dacht dat hij alles wel, toch wel goed voor elkaar had, dat hij het goed had gedaan. En ja, toen prikte de Heer toch bij hem aan zijn rijkdom. Dat was het probleem. En dat is ook wat, dat is ook wat bij ons als gelovigen kan gebeuren. Hè? Je kan natuurlijk steeds horen naar het woord. En dan denk je van, nou fijn, daar ben ik dankbaar voor, fijn, fijn. En opeens gebeurt er iets met het woord en dat prikt zo in je hart. En daar word je helemaal ontdaan van, of je wordt helemaal... Ja, en dan kan het zijn dat de Heer natuurlijk door dat woord wat gesproken wordt, want de spreker weet niet precies wat nou altijd in iemands leven allemaal is. Dat weet de spreker niet. Maar een spreker die spreekt als het goed is het woord van God. En God kan daardoor, door die spreker op dat moment gebruiken, om met zijn woord iets bij u, jou of mij aan te prikken, wat nodig is, wat aangeprikt moet worden. En waar God dan iets mee, in je leven iets mee, we hebben het hier in deze tekst over het koninkrijk van God. Jezus echter zei tot zijn discipelen, amen, ik zeg jullie, dat is naar aanleiding van die jonge man die dan bij hem komt, Matteüs 19, dat een rijke moeilijk zal binnenkomen in het koninkrijk van de hemelen. Hé, hier wordt gesproken over het koninkrijk van de hemelen. En dat een rijke maar moeilijk binnen zal gaan. En daar kan je heel makkelijk een gedachte uit ontwikkelen, dat mensen die schathemeltje rijk zijn, die heel veel geld hebben, dat die nooit behouden kunnen worden. Ik zeg het even nu heel kort door de bocht. Zo'n gedachte kun je heel, heel makkelijk uit ontwikkelen. Maar wat is nou de achtergrond? Wat zegt de Heer hier eigenlijk? Wat is nou de achtergrond hiervan? Nou, het koninkrijk der hemelen. En als je weet vanuit Daniël wat het koninkrijk der hemelen is, dan ben je al een stapje verder. Dat is het koninkrijk wat naar Daniël 2 is aangezegd, wat God van de hemelen zal oprichten, niet in de hemel, maar op aarde. Dat is juist het punt. En als dat koninkrijk aanbreekt, wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan al die bezittingen, want dan is het jubeljaar, dan gaan al die bezittingen in Israël verdeeld worden. Want iedereen in Israël heeft een eigen lotdeel. En als in de loop van de tijd tussen die jubeljaren anderen misschien armer werden en dingen moesten verkopen aan rijkeren, dan zou die rijkere een groter lotdeel op een gegeven moment hebben dan die armen. Maar het was wel degelijk door God toegeloot in die familie of in die stam. En op het moment dat het jubeljaar is, dat weten we uit Leviticus, dan valt alles vrij en dan moet alles weer terugkeren. Dat bezit moet allemaal terugkeren naar de rechtmatige rechthebber. Dat is degene aan wie het lot wordt toebedeeld. Dat is door God zo ingesteld. Geweldige economie hoor. Dat is nog eens echt economie. Daar kan niemand te rijk worden en ook niemand kan te arm worden. Maar goed, we gaan niet dieper in op de economie. Maar het probleem voor die rijke jongeling was, die zou in het jubeljaar een behoorlijk stuk van zijn rijkdom kwijtraken. En dat was het probleem. En daarom zegt de Heer hier dat een rijke moeilijk zal binnenkomen in het koninkrijk van de hemelen. Ja, natuurlijk. Dat gaat grote moeite kosten, want ja, Israël, er valt alles vrij. En de Heer gaat het nog even aanscherpen doordat hij zegt in vers 24, weer echter zeg ik jullie, dat het gemakkelijker is voor een kameel, en hij zegt hier echt kameel hoor, door het oog van een naald binnen te komen, dan voor een rijke om binnen te komen in het koninkrijk, en dan zegt hij van God. Ja, Dan gebruikt hij ineens een andere uitdrukking. Ja, kijk, die kameel door het oog van de naald. Daarvan hebben ze natuurlijk al verschillende gedachten opgeworpen. Dat het misschien een verschrijving was. En dat hier niet kamelon staat, maar kamilon. En dan is het een draadje. Hè, dat een draadje door het oog van de naald. Nee, wacht even. De grondtekst zegt hier echt wel kameel, hoor. De Heer heeft echt wel gesproken over een kameel. En hij sprak ook echt over het oog van de naald. Dat was ook niet een klein poortje bij Jeruzalem, waar dan de kameel moest bukken en heel moeilijk doorheen kon. Dat was het ook niet, hoor. Maar er zijn allemaal gedachten die in de loop van de tijd zijn geopperd bij deze tekst. Nee, de Heer had het echt over een kameel door het oog van de naald. Dus hij gebruikte een enorme overdrijving. Dat is natuurlijk ook een beeldspraak, vorm van beeldspraak. Om binnen te komen, dan voor een rijke binnen te komen in het koninkrijk van God. En dan gaat het over de koningsheerschappij van God. Dan gaat het niet alleen over het koninkrijk van de hemel, maar dan wordt het ineens persoonlijk. Dan wordt het ineens voor de mens individueel. Een rijke. Ja, wat zegt God nou? Ja, jouw rijkdommen, die gaan aan de kant, hoor. Als het koninkrijk komt, gaan ze aan de kant. En het kan best zijn dat jouw rijkdom in de weg staat. En dat je het wel makkelijk vindt, die rijkdom. En dat je eigenlijk door die rijkdom, dat is altijd het gevaar van welvaart, hè. Als mensen welvarend worden, dan zie je dat de, zoals we dan in Nederland zeggen, de kerken leeglopen. Want ja, de mensen hebben alles. Ze hebben God eigenlijk helemaal niet nodig, want ze hebben alles. Ze hebben een natje en droogje, ze hebben onderdak. Dan hebben ze God eigenlijk helemaal niet nodig. En koet verdwijnt God uit het leven. Hè? Dat dat gebeurt, hoor. En kijk, geloof... dat is wel iets, hè? Geloven of vertrouwen. Hè? Anderen spreken dan liever over vertrouwen. Maar geloven is vertrouwen en vertrouwen is geloven. Dat is gewoon allebei hetzelfde woord, hoor. Gewoon pistuo in het Grieks, dat maakt helemaal niet uit. Maar geloven, dat heeft onderhoud nodig. Geloven gaat niet vanzelf. Hè? Vroeger had je ook zo'n bijbelstudieboekje, het komt je niet aanwaaien. Hè? Dus als je verder de verdieping wil in het woord, ja, dat gaat niet zomaar vanzelf. Nee, geloven, dat moet onderhouden worden. Dat moet, hè, als het niet levend blijft, hè, als je niet actief bezig blijft met het horen naar het woord, met je bijbeltje, met gebed. Hè, gebed is zo ontzettend belangrijk. Want als gebed uit jouw leven minder wordt of wegslipt op een of andere manier, want het gaat allemaal wel en ja, je bidt een paar dagen niet en dan gaat het ook allemaal wel, hè, zo. Maar dan heb je kans, dan loop je, ja, moet ik dat nou zeggen, het gevaar. Het gevaar dat actieve geloven uit je leven verdwijnt. En daarom is het goed, net zoals je een auto onderhoudt, zo ook je geloof. Misschien een heel krom voorbeeld. Maar ja, je hebt één keer per jaar met de auto heb je een APK-keuring. En als het goed gekeurd is bij Ruud, dan dan mag je reclame maken. Nee, dat is niet meer. Maar als hij goedgekeurd is, dan mag je weer een jaar verder met je autootje rijden. Maar eigenlijk is voor ons APK elke dag. Als ik het even zo mag zeggen. Hè, dat is. En we hebben ook wel eens in een bijbelstudie gehad, in de zomer, een zomerstudie. Bewarend door Heilige Geest. Dat was een studie uit 1985. En dat is, kijk, die geest die werkt in je. God werkt in je. Hoe doet hij dat? Nou, dat doet hij door zijn woord. Hè, dat is niet als je gaat zitten mediteren zonder bijbeltje in een kamertje. Dat gaat niet werken. Of dan heb je grote kans dat niet God, maar een andere geestelijke macht dat gaat invullen. Dat laat ik het maar zo zeggen. Nee, je hebt dat woord nodig. Je hebt dat woord nodig. En dat in feite, ja, toch echt heel regelmatig. Je voeden met het woord, de woorden van het geloof en het uitstekende onderricht, ja. En ook dat gebed, die dank daarbij. Dat is die relatie met God. En als dat op een of andere manier ergens daar een kink in de kabel komt, ja, dan op een gegeven moment zie je gelovigen niet meer. En dan hoor je jaren later, ja, die gelooft helemaal niet meer. Of die is zijn geloof kwijtgeraakt, of hoe je het ook zeggen wil. Dat voor jargon we ook gebruiken. En dan denk ik, wat triest, daar ben ik verdrietig over. Dan denk ik, triest. En waar zit dat dan? Nou, misschien zit dat wel hierbij, hè, die APK die je steeds nodig hebt. Want voor een rijke kan heel snel de welvaart en de rijkdom ertussen komen. Ja, dat heeft God eigenlijk niet meer nodig. Dat is heel hoogmoedig natuurlijk om dat te denken. Maar gaat zomaar ongemerkt zo, hè, welvarend zo. En vandaar dat de Heer dit zegt, hè, de koningsheerschappij van God, het koninkrijk van God. Hè, de koningsheerschappij van God is dat in feite in je leven. Daar gaat het natuurlijk om. Wie is nu eigenlijk Heer in je leven? Ben je dat zelf, je eigen ikkie? Of is de Heer dat, of is God dat? Dat is natuurlijk koninkrijk van God, hè, in je leven. In je hart, koninkrijk, dat koninkrijk van God. Samenvattend, nou, het koninkrijk van de God van de hemelen en de Heer zegt dan, het is het koninkrijk van mijn vader. Maar het is natuurlijk hetzelfde, alleen wordt er dan de relatie gelegd van ja, het is het koninkrijk van mijn vader en daar dien ik in. En dat kon de Heer natuurlijk zeggen als geen ander. Het koninkrijk van de God van de hemelen en dat komt op aarde, hè, naar Daniël, ik had het al even aangehaald. Maar in de dagen van die koningen, overbekende tekst, hè, dit... Van die koningen zal de God van de hemelen echter een koninkrijk doen opkomen dat voor de eon niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Daniël 2 vers 44, voor u gesneden koek, dit is nog toekomst. Maar we gaan toch niet zeggen dat Daniël, dat het allemaal, die historisch allemaal al geweest is, hè? Die sprookjes, die gelooft u toch niet? Nee, Daniël is nog helemaal toekomst. Dat hele boek Daniël, Openbaring ook, dat is nog toekomst, dat is profetie. En dit gaat nog gebeuren. Daar zal dat beeld komen. Hè? Dit is dan het beeld, maar daar zal dat beeld toch opgericht worden. Daniël 3 is een profetisch plaatje van de eindtijd. Waarin het beeld van het beest opgericht wordt en iedereen verplicht aanbidden. Is nog maar één religie. Religie staat onder druk. Religieuze of godsdienstige bijeenkomsten worden betreden door overheidsmensen. Nu is er heisa natuurlijk. Politieke heisa. Wel ja. Maar we leven in de tijd. Dat is alleen maar een signaal. Dat we in de tijd leven. Dat dus godsdienst of religie staat onder druk. En dat is ook helemaal niet zo vreemd. Want de tijd van de antichrist moet komen. De tijd dat iedereen dat beest en dat beeld van het beest moet gaan aanbidden. Die moet komen. Dan is er nog maar één religie. Dan is geen enkele andere religie meer toegestaan. Naar die tijd gaan we naartoe. Dus we moeten niet gek opkijken in deze tijd dat soort dingen gebeuren. Het zijn alleen maar signaaltjes van, hey, het zit eraan te komen. En nou, wat kunnen we dan vaststellen van dat koninkrijk, hè? Uit Daniël, het koninkrijk der hemelen, waar Matthäus over spreekt. God richt dat koninkrijk op. Oh. En het is een koninkrijk, en daar is ook al verwarring over, want het koninkrijk der hemelen, dan denkt men dat dat de hemel is, maar dat is helemaal niet zo. Het koninkrijk komt uit de hemelen, dat is de oorsprong ervan, van God. En het komt onder die hemelen, op aarde. Dat is het koninkrijk der hemelen. Dat is helemaal het lijntje van Daniël, Matthäus. Matthäus gaat over dat de Heer Jezus de koning is, die verworpen werd. Nou, Matthäus spreekt over het koninkrijk der hemelen. Voor iemand die Daniël kent, een Jood die Daniël kende, was dat allemaal heel logisch. Klonk dat allemaal, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Spraken Johannes de Doper en sprak de Heer Jezus ook. Dat evangelie van het koninkrijk, dat werd verkondigd. Ja, de Jood wist dat. En hij geeft het aan Israël als volk. Want Israël is bedoeld als koninklijk priesterschap. Israël zal leider zijn in het komende koninkrijk. En dat ze nu hier en daar leiding hebben door dat ze wat meer geld hebben dan anderen, dat is een andere zaak, maar ook dat staat in de Openbaring. Maar straks, als de Messias Jezus gekomen is, dan geeft God het aan Israël als volk. De Heer sprak ervan, Matthäus 4 vers 17, bekeer je of keer je om. Want het koninkrijk van de hemel is nabijgekomen. Ja, de koning die liep daar. De koningin Spee liep daar, dus zij kon het spreken als geen ander natuurlijk. En hij sprak daarvan ook na zijn opstanding. Toen sprak hij ook over dat koninkrijk. En toen, dan zegt Lucas dat hij met zijn discipelen sprak 40 dagen lang over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. Maar dat is datzelfde koninkrijk. En de discipelen vragen dan prompt, Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël herstellen? He, dat is vers 6 van Handelingen 1. Zult u in deze tijd dat doen? En dan zegt de Heer, nee, de Vader heeft aan zichzelf voorbehouden dat te doen wanneer het hem behaagt, wanneer het zijn tijd is. Dus ook na zijn opstanding sprak de Heer over dat koninkrijk. En dat is ook het enige wat de discipelen konden weten. Of de apostelen moet ik dan zeggen. Hè? Nou, de apostelen van de besnijdenis, die spraken ook over dat koninkrijk. In Handelingen 8, Filippus. En ja, dan komt daar zo'n magier komt om de hoek kijken. En die wil ook wel die Heilige Geest enzovoort. Hè? Als Filippus in Samaria is. Maar dan spreekt hij over het koninkrijk. En dan gebeuren tekenen en wonderen. Of wondertekenen, kan ik misschien beter zeggen. Hè? Dat gebeurt. Als teken dat het koninkrijk zou komen. Petrus, die schrijft zijn brief aan de gelovigen uit Israël in de verstrooiing. Heel duidelijk. Hè? De gelovigen die in de verstrooiing zijn. En daarvan zegt hij ook, ja, jullie zijn dat volk. En jullie horen bij dat koninklijk priesterschap. 1 Petrus 2 vers 9. Dan gaat het allemaal over datzelfde volk Israël. Het gaat allemaal over datzelfde koninkrijk nog steeds. En Openbaring 1 vers 6 ook. Er wordt ook gesproken over dat koninkrijk. En het aanbreken ervan. Dat is allemaal datzelfde koninkrijk op aarde. Het koninkrijk der hemelen. En ook Paulus. En dat geeft nog wel eens verwarring. Maar ook Paulus, gedurende een fase in zijn bediening, sprak in de sjoel het koninkrijksevangelie, dus het evangelie van de besnijdenis, en wilde de Joden overtuigen dat Jezus hun Messias is, maar meestal hield hij het niet zo lang vol in de synagoge, en moest hij buiten de synagoge verder gaan, en dan sprak hij het woord van de Heer en zijn evangelie. Dus die dubbele bediening van Paulus in Handelingen, die periode in Handelingen, dat zorgt altijd voor heel veel verwarring in uitleg. En dan denkt men dat Paulus hetzelfde evangelie sprak als dat Paulus altijd en overal, ook in zijn brieven, hetzelfde evangelie spreekt als het evangelie van de besnijdenis. En dat is niet zo. En daar zit natuurlijk ook een groot punt van verwarring, want ga je die lijnen door elkaar halen, dan kom je dus in verwarring en kom je er nooit meer uit. Maar als je die lijnen uit elkaar houdt, leert houden, met het voorbeeld van gezonde woorden, met de juiste sleutel op de schrift, om de schrift te openen, ja, dan valt alles ineens op zijn plek. Dan wordt alles duidelijk. Dan is het voor je, dan kom je bij de waarheid. Timotheus zou zich beijveren als een niet te beschamen arbeider die het woord van de waarheid recht snijdt. En dat heeft hij ook gedaan, Timotheus, in navolging van Paulus. En als je het woord van de waarheid recht snijdt, ja, dan onderken je dat er twee evangeliën zijn. Dat is gewoon niet te ontkennen als je de grondtekst naloopt. Dus ook Paulus in de verstrooiing sprak over de dingen die het koninkrijk van God aangaan. En dan gaat het om, als dat genoemd wordt, dan gaat het om zijn volk Israël en de eventuele gelovigen of de geleerden van het volk Israël. Dus ook Paulus in de verstrooiing. Hè. Paulus had dan tijdelijk een bediening in de verstrooiing om de Joden in de diaspora, in de verstrooiing, te bereiken met het koninkrijk, met het koninkrijksevangelie. En daarnaast, maar dat wordt niet in Handelingen gemeld, maar dat lees je dus in zijn brieven. Dat is zijn evangelie waarvoor hij geroepen was. Het evangelie van God en het geheimenis van het evangelie. Dat is zijn evangelie, dat lezen we in de brieven. Dat leest u dus niet in Handelingen. En daar zit gewoon een heel belangrijk punt. En ga je die dingen door elkaar halen, dan kom je in verwarring. Zeker als het over het koninkrijk gaat. Want ja, dat aardse koninkrijk, dat is nu eenmaal voor Israël. Dat is van Israël bestemd, dat is niet onze bestemming. Koninkrijk der hemel is niet onze bestemming. De Heer sprak met zijn discipelen terwijl hij de maaltijd, de Pessachmaaltijd hield in de avond, hè, toen de 14e Nisan al begonnen was na zonsondergang, sprak hij over het koninkrijk van mijn vader, dat hij daar met zijn discipelen die beker, die verbondsbeker, opnieuw zou drinken, hè, dit van het nieuwe verbond, in het koninkrijk van mijn vader. En dat was natuurlijk een profetische uitspraak, vlak voor zijn dood. Hè? Maar goed, we gaan even pauzeren, want ik zie dat het alweer 9 uur is. Het is alweer de hoogste tijd. We gaan even pauzeren en dan gaan we...